Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends met Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Wenst u nog meer beursadvies en aandelentips van Inside Beleggen? Krijg dan nu 4 weken gratis Trends bij u thuis via www.trends.be/podcastaanbod.
Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Na aan het einde van deze aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Erk zijn kijk op de beursactualiteit nog meegeven. Maar eerst spreken we met Danny Reewegs van Inside Beleggen. Dag Danny.
Dag chef.
Nu Danny, in het volgende nummer dat morgen uitkomt, staat een heel stuk over hoe beleggers hun portefeuille recessiebestendig kunnen maken, want het staat zo goed als vast dat er een recessie zit aan te komen. Nu, ja, wanneer het minder goed gaat, zouden bij een aantal beleggers misschien wel de reflex kunnen opspringen om niet meer met hun beleggingen bezig te zijn, om niet meer naar hun portefeuille te kijken. Ik moet eerlijk zeggen, als ik er naar kijk, word ik er ook niet goed gezind van de laatste tijd. Maar ja, hoe kijk jij tegen die mogelijke reflex die beleggers zouden kunnen hebben aan? Dat is niet de beste reflex, vermoed ik.
Nee, het is een heel klassiek patroon dat je telkens ziet terugkomen. Inderdaad, we worden daar depressief van om dan voortdurend naar die markten te kijken, naar al dat nieuws dat toch heel negatief is, hè, een heel zwarte kijk geeft op de realiteit. En dan die rode cijfers zien in de portefeuille. Klassiek gaat men dan dat mijden, hè, gaat men daar niet meer naar kijken. Ik zal wel terugkijken als het terug beter gaat. Ja, dat is natuurlijk niet de juiste houding, want net in crisisomstandigheden gaan markten gaan bodemen. Hè, kan je echt wel waarde oppikken, favoriete waarde aan zeer goedkope prijs, aan zeer lage waarderingen. Dus je moet wel actief blijven opvolgen, ook is dat niet altijd prettig is. Ja. Maar in het achterhoofd van, ja, hier liggen ook kansen, hier liggen opportuniteiten. Die moet je ook nemen en dat kan je enkel maar doen als je actief blijft op de markten.
Ja, nu ja, die emotie die zit ons dan in de weg. Er zijn wel manieren of beleggingsstrategieën of een aanpak om die emotie een beetje buitenspel te zetten. Wat raad jij daar rond zoal aan?
Ja, dat is een heel eenvoudige methodiek, juist om in moeilijke marktomstandigheden toch niet te laten overmannen door emoties. En dat is door gewoon op een regelmatig tijdstip voor hetzelfde bedrag te gaan beleggen. Voor de ene is dat elke maand 500 euro, voor iemand anders is dat elk kwartaal 1000 euro of zoiets. Dat hangt van individu af, van situatie tot situatie. Maar blijf gewoon beleggen. Het grote voordeel daarvan is dat als de markten dan naar beneden gaan, dat je meer aandelen kan kopen dan in hoogconjunctuur. Dus sowieso vlak je op die manier je gemiddelde aankoopprijs uit en ga je ook op termijn betere rendementen hebben. Wat is de praktijk? Als de markten het goed doen, gaat men altijd maar meer willen beleggen. Zegt, verdorie, had ik nu niet 1000, maar 1500 euro, ja, dan had ik al meer winst gehad. Maar omgekeerd durft men dan niet meer kopen door al die negatieve berichtgeving en stopt men met kopen als de koersen naar beneden gaan. Blijft het gewoon liquide staan en wacht men tot er al een serieus herstel is, de berichtgeving terug beter wordt, maar moet altijd goed beseffen, markten, aandelenmarkten, ook in de daling lopen voorop, dus gaan altijd hun dieptepunt bereiken voordat de berichtgeving terug positief wordt. Ja. En dus koop gewoon verder aan een vast tempo, dan ga je die lage koers ook meepikken. Als je dat niet doet, gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren en gaat er al een flink herstel zijn alvorens je terug begint te kopen.
Ja, want ik wilde net zeggen, toch, ook al neem je als belegger jezelf voor om elke maand voor een bepaald bedrag te gaan beleggen. Als het naar beneden gaat, zouden sommigen toch nog durven zeggen van, ik ga deze keer een keer overslaan of dit of dat. Maar dan zit je met dat aspect timing. Ja, hoe kijk jij aan tegen beleggers die toch proberen of denken de markt te kunnen timen?
Ja, dat is bijzonder moeilijk, omdat dus, ja, de economische context en de beurscontext niet dezelfde is. Hè. De beurzen gaan veel eerder een dip maken dan de economische omstandigheden dat toelaten. Vaak als het nieuws nog aan het verslechteren is, gaat de markt toch al die bodem bereiken. Dus dat is bijzonder moeilijk, zeker voor een particuliere belegger. Professionelen hebben het er al bijzonder moeilijk mee en gaan er ook niet echt mee bezig zijn. Het Ten slotte gaat het om het rendement op lange termijn. Hè. Je laat u hier vooral beïnvloeden door het potentiële return op korte termijn. Dus dat is eigenlijk toch niet zo zinvol. En meestal slaag je er niet in om dat te doen. Dus blijf toch bij die algemene regel. Blijf de beurs trouw. Dat gaat u op lange termijn geen windeieren leggen.
Ja. Ja, en voor luisteraars die meer te weten willen komen over hoe beleggen in recessietijden, kun je daarvoor terecht in het nummer van Trends dat morgen in de rekken ligt. Om dan even naar de aandelen te gaan kijken. Een van de twee aandelen die jij hebt bijgenomen is een nieuwkomer. Eigenlijk deels een nieuwkomer, ja. We kennen het al wel. DME, de baggeraar, die recent is afgesplitst van CFV, dat dan weer onderdeel is van Akkermans en Van Haren. Maar om even DME als nieuwkomer te schetsen. Het rapporteert in verschillende segmenten. Hè? Ja. Welke activiteiten doet het allemaal?
Ja, uiteindelijk gaat het om 4 segmenten, maar we moeten ook eerlijk zijn. Hè. Er zijn 2 kleintjes bij die samen zelfs minder dan 10% van de omzet uitmaken.
Okay.
En dat zijn environmental, milieu eigenlijk, en dan concessions, dus de ontwikkelingsopdrachten uitvoert. Maar uiteindelijk blijft DME in eerste instantie bagger en infra en op dat vlak een van de wereldspelers. Hè. Dat is nog altijd ruim 2/3 van de groepsomzet. En daar is een nieuwe groeipoot de jongste jaren bijgekomen. Dat is offshore energy. Hè.
Ja.
Je ziet half jaar omzet dat die tak de sterkste groei laat kennen. En dus het gewicht daarvan van offshore energy in het totaal is aan het toenemen ten nadele van de bagger. En dat is denk ik toekomstgericht een zeer gunstige evolutie.
Mm-hmm.
Want offshore energy, daarin is DME toch absoluut een topspeler in Europa en in de wereld. En daar zit denk ik ook wel het groeipotentieel voor de komende jaren.
Ja, ja. En het kwam recent met resultaten. Wat heb jij daaruit onthouden? Wat was het belangrijkste volgens jou? Hield het een beetje stand in de stijgende inflatieomgeving? En wat deden de winstmarges en dergelijke?
Ja, het is een gemengd beeld, dat moeten we zeggen. Hè. De omzetevolutie, daarmee kan nog altijd uitgepakt worden. Is ruim 20% in de eerste jaarhelft. Maar op vlak van kosteninflatie en het kunnen doorrekenen, ja, daar was toch wel een probleem, vooral dan in de baggerindustrie, waar dat ook niet ongebruikelijk is. En gezien ook de impact van vaste contracten die daar spelen, dan kan je dat maar op termijn kan je daar aanpassingen doen.
Mm-hmm.
En voor de tweede jaar zit daar ook beterschap in. Maar dus ten opzichte van een heel mooie omzetgroei zag je maar een toename van de bedrijfskaststroom met 2%. Dus dan zie je toch dat die EBITDA-marge, dus de bedrijfskaststroom ten opzichte van de omzet, dat die is teruggevallen van 17,6% naar minder dan 15%, 14,8%. Dus dat is toch wel een gevoelige daling.
Mm-hmm.
Gelukkig gaat men in de tweede jaarhelft daar toch beter kunnen doen, zodat het verschil tussen omzetgroei en winstgroei dat beperkter is dan in die eerste 6 maanden van 2022.
Ja, en was er ook niet een soort winstwaarschuwing vlak voordat het apart naar de beurs kwam? Is daar nog iets van te merken of vergis ik mij?
Ja, het is wel zo dat men een voorschot heeft toegenomen op het moment dat men in mei aankondigde van kijk, we gaan toch door met de beursgang van DME, heeft men wel gezegd, maar 2022 zal wel minder goed zijn op vlak van winstontwikkeling dan we eerst hadden gedacht. Dus toen werd er toch wel een winstwaarschuwing gegeven, wat een forse koersdaling uitlokte bij CFV en ook bij Akkermans en Van Haren. Ik geloof dat het 7-8% was op dagbasis. Ja, dat zie je toch maar zelden bij een aandeel als Akkermans en Van Haren. En daar kan men nu zeggen, we zijn daar voorzichtig geweest en uiteindelijk zal het nog wel meevallen. Dus in die zin had je nu wel een positieve marktreactie op dit verhaal.
Ja. En als we nu even uitzoomen en een beetje op de langere termijn kijken, zijn er nog groeimogelijkheden voor DME? En zie jij het bedrijf momenteel nog investeren en uitbreiden in mogelijke groei?
Ja, absoluut. Hè. Dus ik denk dat DME naar de beurs gebracht is om het groeiverhaal nog meer naar voren te laten komen, om meer te laten shinen, zoals de Amerikanen op dit moment zeggen.
Mm-hmm.
Dus dat is duidelijk de bedoeling. Hè. Als we kijken dat er 500 miljard investeringen gepland zijn dit jaar, ja, dat is veel meer dan onderhoudsinvestering, vooral dus in de offshore energie, dus de windmolenparken op zee. Daar is Demir echt een geprivilegeerde partner. Hij heeft dat, de know-how uitgebouwd in Europa, maar kan die ook meer en meer gaan verkopen in Noord-Amerika en ook in Azië. Dat is denk ik voor de rest van het decennium echt wel een groeipool voor de groep. En ook Bagger, hè, met de olieprijzen en dergelijke, denk ik dat daar nog wel potentieel is. Er is daar wel de afgelopen jaar meer concurrentie gekomen. En ook belangrijk, als aandeelhouder moeten we beseffen dat Boskalis, hè, de grote concurrent, mm-hmm. die beursgenoteerd was, dat Haltrust de omgekeerde beweging doet, het van de beurs haalt. Dus investeerders die naar dat groeiverhaal van Bagger Offshore Energy willen gaan, ja. die gaan de toekomst toch bij Demi moeten terechtkomen. En ik denk ook in de Anglo-Saxische wereld dat daar vraag naar is, dat soort bedrijven. Dus ik zie dat wel goed komen voor Demi en dus ook voor de waardering van Akkermans en Van Haar.
Ja. Nu tot slot, het noteert sinds kort apart op de beurs. Aan de koersen waaraan het nu noteert, ja, wat is jouw inschatting qua waardering? Hoe moeten beleggers er naar kijken?
Ik denk dat die aanvaardbaar is. Hè. Dus mijn markt is geschrokken toen van die winstwaarschuwing in mei. Dus de start was goed, maar was zeker niet fantastisch. Waarbij je vaak ziet, hè, bedrijven komen naar de beurs en de eerste dag gaat het spectaculair omhoog. En eigenlijk is dan de waardering eerder al overgewaardeerd. Nee, dat mogen we niet zeggen bij Demi. Tuurlijk, de moeilijke marktomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat vandaag voor weinig bedrijven exorbitante prijzen worden betaald. Dus de instap voor de lange termijn kan nog altijd gebeuren.
Ja, oké. Okay. En dan het tweede aandeel voor deze week, welbekende, Dieteren, de holding. Kwam ook met halfjaar resultaten. Wat waren daar voor jou de hoofdpunten uit?
Ja, opvallend. Recessie, welke recessie? Hè? Dus de recessiebestendigheid, de veerkracht van het bedrijf kwam toch wel naar voren. Als je een omzetgroei van 30% realiseert, maar een bedrijfswinst die 37% stijgt, dus nog meer dan de omzet, ja, dan ben je toch echt wel goed bezig. Natuurlijk, er zijn veranderingen gekomen, hè, met de aankopen van TVH Parts en ook PHE, maar vooral TVH Parts weegt natuurlijk op extra groei, maar zelfs daaronder heeft in verhouding tot andere segmenten en verhouding tot activiteiten heeft Dieter het uitstekend gedaan.
Ja, want we zeggen, vroeger waren de activiteiten van Dieter redelijk beperkt, daar zijn nu een aantal bijgekomen. Die diversifiering, is het aandeel dan, of heeft de prestaties wel geholpen? Heeft het ten goede gekomen?
Ja, vroeger was Dieter heel sterk afhankelijk van Belron, hè, van Carglass. Dat is toch wel verminderd nu. En vooral zitten we meer en meer in de vervangingsmarkten. Hè. Nou ja. Dat heeft de cycliciteit ook van het bedrijf. Hè, want automobieldivisie, ja, die was ook belangrijk. Dat was duidelijk de nummer 2. Mm-hmm. En die was duidelijk cyclisch. En dat blijft natuurlijk zo. Als de economie in een recessie gaat, ja, dan kopen we gewoon minder auto's. We blijven langer met de bestaande wagen rijden. Dus dat is duidelijk iets dat aanleiding geeft tot die cycliciteit. Moleskine was dan een eerste overname. Dat was zeer ongelukkig. Mm-hmm. Duur betaald. En heeft tot nu toe niet kunnen brengen wat er van verwacht werd. Al is er beterschap, maar bon, dat zal nooit de grote groeipool worden van de groep.
Ja, want zoals je zegt, kan het zijn dat het aandeel nog af en toe wordt afgerekend op die slechtere kapitaalallocatie waar Moleskine een voorbeeld van was. En zie jij beterschap op dat vlak? Want het zit nog op een berg cash. Acht jij het huidige management beter in staat om dat geld aan het werk te zetten dan in het verleden?
Absoluut. Ik denk dat de recente investeringen dat hebben aangetoond. Er is nog 700 miljoen euro kas, dus er is nog ruimte om verder te groeien. En ook ja, dat men inderdaad goed aanpakt om die cycliciteit van de groep te gaan verminderen. Dat is denk ik met die twee investeringen ook wel gebeurd. En ik denk dat in de toekomst dat nog zal gebeuren. Dus op dat vlak is er toch echt een frisse wind gaan waaien in het management van Dieteren. En dat uit zich ook in het afbouwen van die discount, die op een gegeven moment zeer groot was, hè, de korting op de intrinsieke waarde, mm-hmm. die is vandaag nog groot. Dus daar is zeker nog ruimte om dat verder af te bouwen. Dus in die zin, als mensen kijken naar de grafiek van de jongste twee, drie jaar van Dieteren, gaan denken, oei, dat is al spectaculair gestegen. Ja. Maar het aandeel was ook extreem ondergewaardeerd, enkele jaar geleden, juist omwille van die extreem hoge cashpositie en die mislukte investering in Moleskine. Dus ik denk dat op dat vlak er een re-rating aan de gang is, maar die is zeker nog niet afgerond.
Dus zelf aan de huidige koersniveaus, want in 2021 was het inderdaad een absolute ster. Nu zit er wel wat sleet op, maar er blijft potentieel in het aandeel zitten volgens jou.
Ja, dat hebben we ook gezien in de reactie op die halfjaarcijfers. Is momenteel Dieter toch een van de betere aandelen binnen de BEL 20. Dus ik denk ja, dat die herwaardering, hè, dat nog altijd de kracht van het bedrijf, van het nieuwe management, onderschat wordt door de markt.
Oké, een aandeel dat blijft geven. Dat hebben we graag. Jij bent voor deze week heel hard bedankt voor jouw tijd en inzicht. En graag tot volgende week.
Graag gedaan, tot volgende week.
We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Inside Beleggen podcast. Als je deze podcast beluistert, dan zullen we al in het midden van de periode van 20 tot 26, 27 september zitten. En dat is vanuit historisch standpunt altijd een van de zwakste beursperiodes. Want er bestaan studies sinds de jaren 50, waarbij men de gemiddelde dagprestatie van elke dag gedurende het jaar gaat berekenen. En dan blijkt eigenlijk dat de dagen van 20 tot 26 september tot de zwakste beursdagen uit de geschiedenis behoren. Dus ja, waarom zeg ik dat? Omdat er deze week toch wel een belangrijke gebeurtenis gaat plaatsvinden. Dat is woensdagavond, dan komt de Amerikaanse Centrale Bank opnieuw samen. En het is toch wel een soort van aangenomen feit dat de centrale bank, de Amerikaanse centrale bank, de korte termijnrente opnieuw fors zal optrekken om die Amerikaanse inflatie in te dammen. Ik denk dat de meeste marktpartijen er toch van uitgaan dat we een renteverhoging van 0,75% of 75 basispunten gaat krijgen. Dat is toch een vrij agressieve beweging. Maar het zou ook best kunnen mogelijk zijn dat het een van de laatste sterke Amerikaanse renteverhogingen is om die inflatie in te dijken. Want we zien toch al een aantal weken en maanden dat die grondstoffenprijzen onder druk staan, lager gaan. En dat moet toch, denk ik, de komende maanden ook voor een afkoeling van de inflatiecijfers zien. Dus het zou best kunnen dat de Amerikaanse Centrale Bank nu nog eens een laatste keer fors op de monetaire rem gaat trappen. En ja, dat komt natuurlijk dan ook in een periode die historisch gezien redelijk zwak is. Dus het kan natuurlijk ook voor de nodige volatiliteit zorgen. Waarom zeg ik dat? Omdat we toch ook zien van het technisch vlak dat de belangrijkste beursindices, of dat nu de Stoxx Europe 600 is, of de Amerikaanse S&P 500 of de Nasdaq, dat heel wat van die toonaangevende indices toch opnieuw in de buurt van de lows van juni, juli beginnen komen. Dus dat is een belangrijk steunniveau vanuit de technische analyse. Ik denk dat heel wat traders of beheerders van aandelenportefeuilles die niveaus toch goed in de gaten houden. Dus het zou ook wel eens best kunnen dat, moest er opnieuw een korte sell-off komen en we naderen die dieptepunten van juni, juli en mogelijk ze neerwaarts doorbreken, dan zou het ook wel eens kunnen dat de dalende beweging misschien een versnelling krijgt, omdat dan toch misschien heel wat beleggers extra gaan verkopen, omdat men natuurlijk ziet dat die belangrijke steunniveaus het begeven. Dus daarom nogmaals, wat ik ook in vorige podcast al aangaf, bekijk je portefeuille, bouw eventueel een soort van verliesniveau of een niveau in waarvan je zegt van loopt de verliezen toch in mijn portefeuille misschien iets te hard op. Of ik spreek hier over verliezen. Het zou natuurlijk ook kunnen dat je aandelen gekocht hebt in het verleden waarop je nog voldoende winst geboekt hebt. Maar dat je toch een groot deel van die winst nog kan beschermen. Dus opnieuw, maak voor jezelf toch een plan op wat je gaat doen als deze belangrijke steunniveaus van juni, juli neerwaarts doorbroken worden. Want een korte commentaar die ik misschien ook nog wil maken is dat misschien ook een aantal automatische handelsprogramma's die niveaus gaan opmerken en bij neerwaartse doorbraak extra gaan verkopen. En dat er dus automatische systemen in werking treden die dan de neerwaartse beweging kunnen versterken. Nu, we mogen dat niet als zondebrok gebruiken, want als dat zal gebeuren, zal je in de traditionele financiële media de opmerking krijgen dat automatische systemen de daling veroorzaken. Maar het is een mes dat aan beide kanten snijdt, want als indices opwaarts uitbreken, dan gaan die automatische programma's natuurlijk ook extra bijkopen. Dus het werkt in beide richtingen. Maar opnieuw, onthoud dus dat we in een traditioneel gezien, van het historisch standpunt, toch in een zwakkere periode zitten. Dus aandacht is zeker vereist bij het beheer van een gespreide aandelenportefeuille. Dus bekijk of overloop nog eens de belangrijkste posities in je portefeuille. Dek ze eventueel af via een stoploss om de verliezen beperkt te houden. Want dat is toch nog altijd één van de belangrijkste redenen om op lange termijn een goed rendement te houden. Dat is de verliezen in je portefeuille onder controle houden. Dus dat was het voor deze week en we horen elkaar opnieuw volgende week.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u in Trends. Ga naar www.trends.be/podcastaanbod en krijg 4 weken gratis Trends bij u thuis. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.